Ja, ik wilde toch eigenlijk eerst maar even naar Johannes 17. In Johannes 17 vinden we namelijk dat gebed van de Heer Jezus. Ik weet niet hoe tegenwoordig is, maar er zijn tijden geweest waarin vooral vers 21 zeer populair was. En dat was ter onderbouwing van de zogenaamde ecumenische beweging, wat mijn zins is, nooit wat anders was dan een streven tot mondialisering van ook het christendom. Dat gebeurt in het bedrijfsleven allang, dat gebeurt in de politiek allang. En het christendom moest ook verenigd worden weer in één club. Om zo te zeggen, de bijbeltekst die ervoor moest dienen was die van vers 21 van Johannes 17, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij vader in mij en ik in u. Dat laatste stond er trouwens al niet meer bij. Het was altijd opdat zij allen één zijn. En het wordt beschouwd in de christelijke literatuur als het onverhoorde gebed van de Heer Jezus. Het onverhoorde gebed van de Heer Jezus. Dit gebed is verhoord. Het probleem is dat wij geneigd zijn, ik zeg maar wij, hè, dat wij geneigd zijn het niet te erkennen. En die eenheid waarover hier gesproken wordt, weg te redeneren door aan de buitenkant tegen dingen aan te kijken en tegen de organisatorische vormen waarin het christendom zich dan georganiseerd heeft en dan zeggen het is verdeeld. Ja, dat is het al gauw natuurlijk. Als wij hier een groep hebben van gelovigen die samenkomt en 10 kilometer verderop komen ze ook samen. Oké, 20 kilometer verderop kun je altijd zeggen het zijn 2 gemeenten. Je bent dan automatisch meteen verdeeld. En toch, dat is niet zo. Wij zijn niet verdeeld. Wij kijken er verkeerd tegenaan. Wij maken namelijk al een deel uit van die eenheid waarover de Heer hier spreekt. Bovendien, als een gebed van de Heer Jezus al niet eens meer verhoord wordt, dan kunnen wij het helemaal wel schudden. Ja, vergeten. Zo simpel is dat. Dit gebed is verhoord. Wij zouden het alleen moeten erkennen. Het enige bezwaar wat ik heb tegen een beweging die erop gericht is om de gelovigen binnen één organisatie te brengen is dat het fundamenteel de ontkenning is van de eenheid die er al is. Dat is dan misschien wat erg rechtlijnig en wat kort door de bocht, maar ik ben liever wat rechtlijnig dan dat ik er ideeën op nahoud die volstrekt onbijbels zijn. Wij zijn één. Wij hoeven geen kerkmuren af te breken. Ze bestaan voor ons niet. Die muren, die horen bij de wereld, die horen niet bij ons. Wij zijn één in Christus. En de kerk is ook niet dat gebouw met muren. De kerk, dat zijn wij. Wij zijn het huis Gods. En zo wordt het beschreven. En eigenlijk nog sterker, want de gemeente wordt niet maar beschreven als een huis Gods. En dus als een tempel, wat feitelijk hetzelfde is. Maar de gemeente wordt beschreven als één lichaam. Dan moet ik u zeggen dat het begrip lichaam, dat kan je nakijken in een fatsoenlijk woordenboek. Dan staat erin, een lichaam is een samengestelde eenheid. Dat is wat het is. En daarna krijg je de voorbeelden van hoe dat woord dan in onze Nederlandse taal eventueel wordt toegepast. Maar in de taal van de Bijbel is een lichaam precies hetzelfde. Een samengestelde eenheid. De apostel Paulus beschrijft dat later ook in de eerste Korinthebrief. En hij zegt een lichaam is een lichaam omdat het leden heeft. Dat zijn de samenstellende delen van het lichaam. En in dat verband spreken wij over een menselijk lichaam. In die biologische zin van het woord. Maar het woord lichaam wordt ook gebruikt voor allerlei andere zaken die helemaal niet biologisch zijn of levend bevatten. Over organisatorische vormen en dode materialen en wat het maar is. Kan van alles zijn. Maar de gemeente wordt beschreven als één lichaam en dus als één eenheid. En aangezien Christus zelf het hoofd daarvan is. Per slot in Johannes 17 gaat het over de eenheid van allen die gij mij gegeven hebt, zei de Heer Jezus. Is de gemeente dus het lichaam van Christus. En dat is de term die later in de leerstellige brieven gebruikt wordt. Dat is voor het eerst, althans in de volgorde van de bladzijnummering van de Bijbel, in Romeinen hoofdstuk 7, waar het gaat over de toch wel belangrijke kwestie of de gelovigen onder de wet moeten leven of niet. En daar wordt gezegd in vers 4 tot de gelovigen: zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Het is natuurlijk een uitspraak in het midden van deze hoofdstukken, dus het is wat lastig. Maar wat de apostel zegt is dat wij niet alleen voor de zonde gestorven zijn, dat is namelijk hoofdstuk 6, maar wij zijn ook, 7 vers 4, gij zijt ook der wet gedood. Wij zijn namelijk met Christus gestorven, dat is de consequentie van dat één voor allen gestorven is. Dat is volstrekt evangelisch, lijkt mij, toch, hè? Hij is voor onze zonde gestorven. Jazeker, hij is voor ons gestorven. Daarom worden wij geacht gestorven te zijn. Gestorven voor de zonde, hoofdstuk 6 van Romeinen. En inderdaad voor de wet, hoofdstuk 7 van Romeinen. En dus, gij zijt ook der wet gedood. En dan staat er, door het lichaam van Christus. Dat is bij het lezen van de Bijbel de introductie van die term lichaam. In de zin van lichaam van Christus. De betekenis ervan is makkelijk genoeg, want ook als het woord lichaam er niet zou staan, zouden wij weten wat het betekent. Wat dit vers betekent. Omdat immers in hoofdstuk 6 gezegd wordt dat wij met Christus zijn gestorven, begraven en opgewekt, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Overmits wij dien gestorven zijn, we zijn der zonde gestorven, maar wij zouden de gerechtigheid dienen en niet de zonde. En hier in Romeinen 7 is de kwestie, wij zouden niet de wet dienen, net zo min als de zonde, want wij zijn ook der wet gedood door Christus. Dat wil zeggen, door onze vereenzelviging met, door onze identificatie met Christus. En als die wat te moeilijk is, die uitdrukkingen, dan wordt het gewoon omdat wij één plant met hem geworden zijn, of nog korter, omdat hij voor ons stierf. In onze plaats, zeggen we dan. En hier heet het in 7 vers 4 van Romeinen, door het lichaam van Christus. Het punt is namelijk dat wij, broeders, wij gelovigen, deel uitmaken van het lichaam van Christus en daarmee deel hebben aan Christus' hoedanigheden. Om niet te zeggen, wij hebben deel aan elke geestelijke zegening in Christus in de hemel, met dank aan Efeze 1 vers 3. En waar wij met hem verbonden zijn, zijn wij dus met hem gestorven en daarmee ook der wet gestorven. Door het lichaam van Christus. En hoewel het woord lichaam hier eigenlijk geen rol van enige betekenis speelt, laat het maar weg, wordt het woord niettemin hier geïntroduceerd en krijgt het hier automatisch een betekenis mee. Het volle gewicht. Ja, dan kunnen deze zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door Christus. En dan vraag je, hoezo door Christus? Als je dat nodig vindt tenminste. Nou ja, doordat wij met hem gestorven, begraven en opgewekt zijn. Kortom, doordat wij leden zijn van zijn lichaam. En daar heb je het woord lichaam. En daarna staat erbij, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is. Want de bedoeling van het geheel was dat we inderdaad leden zouden zijn van het lichaam van Christus en dus hem als ons hoofd, Christus dus, zouden dienen en ons zouden verbinden, of laten verbinden, zo u wilt, met die ander, namelijk degene die van de doden opgewekt is. En uitgebreider ga ik daar nu niet op in. Het gaat er maar om dat het begrip hier geïntroduceerd wordt. Daarna komt het even niet meer voor, om voor de hand liggende redenen. Dat zit hem in de hoofdstukken die hierna volgen. Maar als de apostel op ons praktische leven terugkomt, in zijn vervolg op Romeinen 6 en 7 eigenlijk, dan zijn wij in Romeinen 12 en meteen aan het begin daarvan vinden wij dat lichaam weer genoemd. En al wat de apostel verder zegt over het praktische leven, de hele brief uit feitelijk, is daaraan ontleend of is daarop gebaseerd, of hoe je dat maar zegt. En dan begint nota bene, dat wil zeggen, neem er goed nota van. Het begint met, ik bid u dan, broeders, Romeinen 12, vers 1, door de ontfermingen Gods, zoals hiervoor beschreven, dat gij uw lichamen stelt, onze eigen lichamen gaat het dus over, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer, welke is uw redelijke godsdienst, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, van uw mind, uw denken, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En dan meteen vers 4. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden, onze lichaamsdelen, dus alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij vele één lichaam in Christus. Maar elk een zijn wij elkanders leden. Hier vind je de term dus weer. En er wordt meteen gezegd hoe dat zit. Wij worden geacht allen leden te zijn van dat ene lichaam van Christus. En er wordt meteen uitgelegd dat lichaam betekent een samengestelde eenheid. Dat wil zeggen, het is één lichaam, maar de leden zijn verschillend. En de leden hebben een verschillende werking. En die verschillende werking der leden wordt ondergebracht onder het woord gaven. Dat staat dan weer in vers 6. Hebbende nu verscheidene gaven, moet duidelijk zijn dat dat slaat op de functie, verschillende functies van de verschillende leden van het lichaam van Christus. Welke die gaven dan zo al zouden kunnen zijn, wordt hier niet vermeld. Wordt helemaal niet op ingegaan. Dat wordt uitgesteld, om zo te zeggen, tot de eerste brief aan de Korinthen. Dat wil zeggen de volgende brief. Daar vinden we dat uitgebreider en eigenlijk twee hoofdstukken lang. Maar het beginsel zou duidelijk moeten zijn. Wij als gelovigen maken deel uit van één, laten we zeggen, één samenleving. Het woord cultuur zou ook helemaal niet verkeerd zijn trouwens. Maar van een gemeenschap waarin wij geacht worden te functioneren. Dat strekt heel ver, want in andere plaatsen staat dan weer dat de Heer ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij heeft ons getrokken uit het rijk der duisternis en gezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Kortom, daar staat uitdrukkelijk dat wij geacht worden niet te behoren tot die oude wereld, maar wij horen tot deze nieuwe wereld die tot op heden zich niet verder uitstrekt dan dit lichaam van Christus. Het heeft een vervolg in de toekomst uiteraard, in de openbaring van het koninkrijk van Christus. De vestiging van het koninkrijk op aarde en uiteindelijk in een totaal nieuwe schepping. Maar van die nieuwe schepping is er nu nog niet meer dan Christus en de gemeente. En die gemeente wordt tot in onze dagen nog gebouwd. Pas als dat compleet is, gaat de geschiedenis, dat wil zeggen het plan der eeuwen, verder. Met het werk dat de Heer zou doen aan Israël. Beginnend weer met het Joodse volk. En daarna de overige stammen van Israël. En vervolgens de volkeren. Maar die volgorde is het. Maar wij worden geacht deel uit te maken van dat ene lichaam van Christus. Dat is een belangrijke waarheid. Omdat daarin vast ligt dat wij geïdentificeerd worden met Christus. Die ons hoofd is. En dat betekent inderdaad wat Efeze 1 vers 3 zegt, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En dat betekent, wat ik ook altijd zeg, dat als het Oude Testament spreekt over Christus, dat wil zeggen de Messias, dan gaat het daar tegelijkertijd over de gemeente, die immers zijn lichaam is. Bovendien, als het gaat in het Oude Testament om de zegeningen van de Messias, wat dacht u van de gewisse weldaden van David, waar we niet zo lang geleden over gesproken hebben, daar zijn dat dus ook onze zegeningen. En als de Bijbel leert, het Oude Testament leert, dat de Messias komt om zijn koninkrijk op aarde te vestigen dan wel te openbaren, impliceert dat dus, sluit dat dus in, dat aangezien hij komt namelijk lichamelijk, komt hij dus met zijn gemeente, hetgeen op andere wijze gewoon eens aan te tonen, want het staat zwart op wit in de Bijbel, maar het ligt daarin besloten. En andersom, waar Christus en dus het lichaam van Christus gewijd is aan de dienst van God, en ook inderdaad praktisch gesteld is in de dienst van God, wil zeggen dat wij die leden zijn van zijn lichaam, dus ook gesteld zijn in de dienst van God. En nog één, maar het is hetzelfde. Waar namelijk de Messias in het Oude Testament reeds wordt genoemd, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wil zeggen dat wij die leden zijn van zijn lichaam, dus geacht worden een priesterlijk volk te zijn, bestaande uit priesters, nou ja, niet onder het oude verbond, en dus onder het nieuwe verbond, en dus zijn wij priesters naar de ordening van Melchizedek. Hij is eigenlijk nog iets sterker, want wij behoren tot de hoge priester en dus op zijn minst tot het huis van de hoge priester. En in het Oude Testament speelt het huis van de hoge priester ook een aparte rol. Dat wil zeggen, hij heeft een bepaalde plaats binnen het priesterschap. Maar goed, daar heb ik het nou verder maar even niet over. Maar ik zeg u deze dingen omdat we ze tegenkomen vervolgens in andere schriftplaatsen. Namelijk in de eerste plaats, de begrip lichaam van Christus vinden we hierna in de eerste Korinthebrief. Dat is maar een paar bladzijden omslaan. En we vinden de term daar een keer of vijf. In Romeinen maar twee keer, die heb ik allebei nu genoemd, hè? Romeinen 7 en Romeinen 12. In 1 Korinthe vinden we het een keer of vijf. En mocht u nou denken dat de term in de Korinthebrief het meest voorkomt, dan moet ik u meteen corrigeren. Het komt het meest voor in Efeze. Ik vind het altijd wel aardig. In 1 Korinthe dan, maar daar wordt er wel heel uitgebreid over gesproken en zeer fundamenteel. Dat is in de eerste plaats in 1 Korinthe 6. Die zeg ik met enige terughoudendheid, want die wordt niet door iedereen erkend of herkend. Maar daar staat in 1 Korinthe 6, of weet gij niet, u weet, Korinthiërs wist een heleboel niet. Er zijn nogal wat teksten in Korinthe die zo beginnen, weet gij niet. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij u zelfs niet zijt, want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en uw geest, welke godes zijn? De vraag is of dat lichaam uit vers 19 en vers 20... in de eerste plaats of dat hetzelfde lichaam is. En de vraag is of de apostel Paulus het heeft over ons persoonlijke, eigen, vleeselijke, natuurlijke lichaam, of dat hij het heeft over het collectief, het geheel van de totale gemeente. Mijn idee is dat het in vers 19 gaat wel degelijk om de gehele gemeente, berust op grammaticale gronden. Uw lieder is namelijk meervoud, van uw lieden meervoud, en lichaam is enkelvoud. Het geeft suggereert dat het gaat om één lichaam dat door velen gevormd wordt. En dat het dus gaat om de gehele gemeente. Maar in vers 20 lijkt er meer op dat het gaat om ons individuele lichaam. Dat kan natuurlijk. En dus zeg ik het met enige terughoudendheid. Mij maakt het niet zoveel uit. Want wat geldt voor het geheel, geldt dan ook voor elk der delen nou eenmaal. Voor mij maakt het niet uit. Het is maar wat je erin lezen wil. Alleen, ik moet u erop wijzen dat als over het lichaam van Christus gesproken wordt, dan gaat het heus niet over uw eigen lichaam individueel, uw fysieke lichaam, maar gaat het heus over de totale gemeente. Wat er in ieder geval staat, is dat dat lichaam een tempel is, en daarmee vind je meteen geïntroduceerd het priesterschap van alle gelovigen. En anders zou ik ook daarnaast moeten leggen de woorden van Petrus, die zegt dat wij als levende stenen gebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, Daar komt het woord lichaam niet in voor, maar daar wordt de gemeente nogal plastisch beschreven als een huis gebouwd uit stenen die samengevoegd zijn enzovoorts. En het heet een priesterlijk huis. Overigens vind je dat ook in Efeze hoofdstuk 2, waar de gemeente wel degelijk beschreven wordt als één lichaam. En waar net zo goed staat dat de gemeente gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Lichaam of tempel, dat maakt dus in de praktijk geen verschil. Het is een huis waarin de Heer woont en daarmee het is één huishouding. Bovendien, vers 20 lazen we hier in 1 Korinthe 6. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Het blijft natuurlijk zo dat wij gekocht zijn, dat een prijs betaald is voor de verlossing die ons deel geworden is. En daarom zijn wij, ook in klassiek evangelisch jargon, het eigendom des Heren. Dat wil zeggen, wij zijn van hem en dus zouden we hem dienen. En ik persoonlijk ben van mening, wij zijn van hem en dus doen we er heel verstandig aan om daar de consequenties uit te trekken. Want ja, wij zijn van hem, je kan dus maar beter hem dienen. Want ik denk toch dat je erop afgerekend wordt. En ik zeg, ik denk, maar dat is omdat je dat zelf kunt bedenken. Dat hoef je niet hoor, het staat gewoon in de Bijbel. Staat in Hebreeën, dat we met hem zouden afrekenen met precies dit woord. Degene met wie wij van doen hebben, staat er dan. Maar dat is een zwakke vertaling. Met wie we moeten afrekenen, staat er. Hè? Want dat zal gebeuren. En u begrijpt dat wij dus hem zouden dienen omdat wij zijn lichaam zijn en wij zijn ieder voor onszelf lichaamsdelen daarvan. Voordat de apostel dat verder uitlegt, overigens, komen wij, en dit is wel van belang om te onthouden lijkt mij, het is namelijk heel interessant, voordat de apostel het werkelijk gaat uitleggen in met name 1 Korinthe 12, nou ja, en 13 en 14... maakt hij melding van dezelfde termen en geeft er een betekenis aan via de symboliek. Dat is 1 Korinthe 10 en 11. Ik wist een paar dagen geleden nog niet dat ik hierover zou spreken. Dus ja, anders hadden we meteen avondmaal kunnen vieren. Want daar gaat het over, hè, in 1 Korinthe 10. Want daar staat over het avondmaal, in bijzonder dan over het brood, want ik probeer het snel te doen, in de tweede helft van vers 16. Het brood dat wij breken, is dat niet. En je bent bij Korinthe, alles gaat vragenderwijs. Hè? Weet je niet dat? En zeg nou zelf eens. Hè? Oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg? Vers 15. En dan weer vers 16 halverwege. Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Ja, dat is wat het is. Ja. Hoezo dan? Nou, want, vers 17, want één brood, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl of omdat wij allen eens broods deelachtig zijn. Het idee blijft dat wij bij de avondmaalsviering allemaal een stukje eten van hetzelfde brood. Maar voor de symboliek blijft het één brood. En niet zo gaat een stukje van elk brood in en ieder van ons. Maar het is andersom. En ieder van ons krijgt deel aan het ene brood. Het wordt daarom uitgelegd. Het is maar van welke kant je het bekijkt. De tragiek van het avondmaal vind ik altijd dat men klemtoon gelegd heeft op het idee van dat het brood gebroken wordt. En het daarmee in verband heeft gebracht met het lijden en de dood van de Heer Jezus. Maar in de Bijbel staat het daarmee niet in verband. Of je moet zeggen, nou ja, het is een beeld van nieuw leven en opstanding. En dat komt voort uit de dood en dat is het enige verband dan ook. Maar brood en wijn zijn nou eenmaal de uitbeelding van leven. Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb wel eens gedacht, wat jammer is dat nou, want dan sluit het weer niet aan bij gangbare opvattingen in het christendom. Moet ik weer mijn nek uitsteken? Brood en wijn zijn een beeld van leven. Alle ongelovigen weten dat, nu de gelovigen nog denk ik wel eens. Hè? Brood en wijn is een beeld van leven. Het aanzitten aan één tafel is de hele Bijbel door de uitdrukking van gemeenschap. Hier ook. En het ene brood is de uitbeelding van die ene gemeente. Bij gelegenheid waren er trouwens twee broden, dat was op de Pinksterdag. Bij het wekenfeest waren er twee broden, maar die werden gemaakt van één deeg. Als uitbeelding van de gemeente. En waarom het er twee waren, dat is nu mijn punt niet, dus ik ga er gewoon aan voorbij. Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. En hier in vers 16 en 17 vind je dus dat lichaam genoemd. Omdat wij allen eens broods deelachtig zijn. Het avondmaal is juist de uitbeelding van de eenheid van de gemeente. Hoewel dikwijls de oneenigheid onder gelovigen werd uitgevochten rondom het avondmaal. En rondom de vraag wie er wel aan of niet aan deel mag nemen. Of andersom, wie wij daar wel of niet aan mogen toelaten. En het antwoord is, daar hebben wij überhaupt geen recht toe. Afgezien daarvan, het is, godzijdank, onze verantwoordelijkheid ook niet. Ik weet alleen dat de Heer ons ertoe noodt. En hij nodigt ons ook uit. Maar dat is hier 1 Korinthe 10 en meer nog 1 Korinthe 11, want daar komen we dan terecht. Vanaf vers 24, meer nog, wij worden opgeroepen niet alleen om deel te nemen aan het avondmaal, maar om ook daaruit te leren in de praktijk. Opdat we ons bewust zouden zijn dat wij één zijn. Zoals wij ons bewust zijn dat we kinderen van God zijn, omdat wij tot geloof zijn gekomen en toen hebben we er een daad bij gesteld, als het goed is. We hebben ons laten dopen. En het is op zich een heel nuttig iets, om iets wat allemaal abstract is, zal ik maar zeggen, om dat te bevestigen naar buiten toe. Om er uitdrukking aan te geven, daarom laten wij ons dopen. Daartoe is zelfs de doop ingesteld, want enig praktisch nut heeft hij verder niet, behalve dit. We hebben die stap gedaan, we weten het zeker. En dat is ook wat achter dit andere beeld van het avondmaal ligt. Het geeft uitdrukking aan de eenheid die wij nou eenmaal in Christus hebben. Een levende gemeenschap. De Heer Jezus past het zo trouwens toe in Johannes 6. Daar gaat het over wat eerst had plaatsgevonden, namelijk de wonderbare spijziging. En daarna een hele uitgebreide beschouwing van de Heer, die zegt, ja, dat brood enzovoort, ja, maar je moet wel begrijpen, ik ben dat brood. Ik ben het echte brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. En daarna krijg je de uitspraken, wie mijn vlees eet, behoort mij toe, dat wil zeggen, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En dan wordt van brood en wijn overgestapt naar vlees en bloed. Mocht het idee van leven je nog ontgaan. Dan krijg je het daar nog een keer. Hier in 1 Korinthe 11 lezen we ook over het lichaam van Christus, namelijk vanaf vers 24. En in het voorbijgaan vestigt uw aandacht erop dat de uitdrukking dat voor u verbroken wordt en niet hoort te staan. En ik ben tamelijk zeker dat latere Bijbelvertalingen die uitdrukking dan ook hebben weggelaten. Niet dat ik dat nagekeken heb, maar dat weet ik wel zeker. Omdat het bekend is, dat hoort er niet te staan. Dat heeft iemand ertussen gezet, maar dat staat er niet. Het is namelijk niet verbroken. Het brood werd gebroken om het uit te delen. Juist om die eenheid te demonstreren. Maar het verbreken in zichzelf heeft niet de betekenis van lijden of dood van de Heer Jezus. Integendeel, en de uitdrukking staat hier ook niet. Het staat trouwens nergens tussen, dat voor u verbroken wordt. Het staat echt helemaal nergens in de Bijbel. Daarna komt in hoofdstuk 12 de uitgebreidere uiteenzetting. We hadden eerst een kleine, korte, samenvattende in Romeinen 12. En hier in 1 Korinthe 12, vanaf vers 12... Je moet het kunnen onthouden, komt de uitgebreide uiteenzetting. Waar staat, want gelijk het lichaam, in het algemeen, een lichaam, het lichaam, één is en vele leden heeft, want dat is nou eenmaal een lichaam. Dat zijn dezelfde woorden als in Romeinen 12, vers 4 en 5. Gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, niettemin maar één lichaam zijn. Alzo ook Christus. Hij is namelijk één Christus, maar Christus heeft vele leden. En dat zijn wij. En wij zijn aan elkaar verbonden, staat er vervolgens in vers 13... doordat wij door één geest tot in, vertaald met tot in één lichaam zijn gedoopt. En dat woord doop is het woord dat in Romeinen 6 werd gebruikt voor onze eenheid in Christus. Weet u nog, wij zijn één plant met hem geworden. Wij zijn in Christus gedoopt en in zijn dood gedoopt. En daarna in hoofdstuk 7, één bladzijde verder staat dan, dat wil zeggen dat we leden zijn van zijn lichaam. Wij zijn het lichaam van Christus enzovoort. Wij hebben namelijk allen hetzelfde leven ontvangen, één geest heet dat. En omdat hetzelfde leven in ons is, namelijk dat van Christus, zijn wij dus van Christus en leden van zijn lichaam. En het vers eindigt met, wij zijn allen tot één geest gedrenkt. In gewoon Nederlands, modern Nederlands, wij zijn allen door één geest of van één geest doordrenkt. Als een spons, weet je wel, dat is wat het betekent. We zijn één geworden en daarna staat er ook, want ook het lichaam is niet één lid, maar vele. Dat is namelijk de betekenis van het woord lichaam. En daarna wordt uiteengezet aan de hand van nogal kinderlijke voorbeelden, als u mij zou vragen, van hoe het dan zit met zo'n lichaam. En uitgaande van het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam heeft nogal wat leden, ledematen noemen wij ze. En er wordt gesproken over de hand en de voet en het oog en de oor en wat het maar was. En dan hebben we het nog niet eens over inwendige organen, want die tellen natuurlijk net zo goed mee. Maar zo functioneert de gemeente. De gemeente bestaat namelijk uit verschillende leden, namelijk organen heet dat. En u weet toch wat organiseren betekent? Organiseren. Van organen voorzien. Functies uitdelen. Je maakt de een tot dit orgaan en de ander tot dat orgaan. Je geeft de ene verantwoordelijkheid, je geeft de ander een andere verantwoordelijkheid. Ik gebruik het woord geven. Dus je geeft de ene gave en je geeft de andere gave, namelijk verantwoordelijkheid, namelijk functie. En je maakt hem zo tot orgaan, binnen een groter geheel. En organiseren is van organen voorzien. En de gemeente van Christus is van organen voorzien, alleen niet door ons. Wij zijn die organen. We hebben een plaats gekregen, een gave gekregen, een verantwoordelijkheid gekregen in de gemeente als geheel, van Gods wegen. Daarom, dat is niet iets wat wij zouden organiseren of regelen. Dat is wat Christus zelf doet als hoofd van de gemeente. En als je hem niet vertrouwt, ja, dan zit er niks anders op om dan het zelf te gaan doen natuurlijk. Ja. Of als je denkt dat de Heer er zich niet mee bemoeit, dan denk je dat hij een plaatsvervanger op aarde nodig heeft. En zo ontstaat een sekte. En de grootste sekte, dat weet je langzamerhand. Hè? Ja, dat is de Rooms-Katholieke Kerk dus, logischerwijze. Daar zijn ze niet blij mee met wat ik nu zeg, maar ze trekken zich er toch ook niks van aan. En dat is wel goed zo. Laat het maar zo blijven. Hè? Dan weten we tenminste waar wij staan. Maar gij lieden zijt het lichaam van Christus. Dat is wat dan uiteindelijk letterlijk staat in vers 27. De tussenliggende versen zeggen dat wij dus ons aan die eenheid niet zouden onttrekken. Niet dat we de eenheid zouden teweegbrengen. Wij zijn één, wij zouden ons er niet aan onttrekken. En zo zei de apostel Paulus het trouwens ook in Romeinen 12. En ieder gelijk hij gave ontvangen heeft, zo laat ons die gave besteden, staat er dan. En hier staat in vers 27 van 1 Korinthe 12. En gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. Individueel, zouden wij zeggen. Want dat is wat in het bijzonder betekent. Hè? Je hoort erbij, maar toch sta je ernaast. Bij, zonder. Dat slaat altijd op de details. Maar u weet, het woord detail is geen Nederlands woord. Hè? Niet echt tenminste. Hè? Gij zijt het lichaam van Christus collectief. En ieder voor zich zijn wij leden van dat lichaam. En u weet hoe het was. Onder de Korintiërs was nou eenmaal veel tweedracht. Het woord staat twee versen eerder, in vers 25. Maar het is de aanleiding tot het schrijven van deze brief. De Korintiërs waren, de een was van die en de ander was van die en die was van zus en de ander was van zo. En dat soort dingen meer. En Paulus zegt, dat is vleeselijk, dat is aards. Dus je weet wie wij zijn, op geestelijk niveau, wie we zijn in Christus, dan laat je het uit je hoofd om te zeggen, ik ben van die of ik ben van die. Wij zijn het eigendom des Heren en wij kennen maar één hoofd. Dat is wat hier gezegd wordt. Kortom, hier wordt niet gezegd, jullie moeten je best doen om tot eenheid te komen. Kunnen jullie niet met elkaar gaan praten, een commissie vormen en een overleg gaan met elkaar? Al die partijen die er waren in Korinthe. Paulus negeert het gewoon en zegt, je bent één in Christus. Je wordt alleen geacht te wandelen in overeenstemming met je persoonlijke roeping, dan wel gaven, of hoe hij het hier dan maar noemt. Maar dat is wat hier uiteengezet wordt. En op die basis volgen hoofdstuk 13 en 14, waar het in wezen nog over hetzelfde gaat, namelijk de specifieke, de bijzondere functies van de diverse gelovigen die al een deel uitmaken van dat ene lichaam dat geacht wordt één tempel te zijn. Daarna vinden we de term lichaam van Christus, ik zei u al een keer of acht in de brief aan de Efezen. En de Efezenbrief begint in de aanhef met die aardige schriftplaats, dat de Vader van onze Heer Jezus Christus, 1 vers 3, ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus. Dat is de fundamentele uitspraak. En hij betekent, wat ik al gezegd heb, dat oudtestamentische uitspraken over de Christus dus impliciet spreken over de gemeente als zodanig. Soms staat het er ook bij, hoor. En in dat verband schrijft de apostel dat God de Heer Jezus Christus verhoogd heeft uit de dood. Dat is vers 20. Heeft hem opgewekt uit de doden. Heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat is uiteraard Psalm 110 vers 1. En vers 4 van diezelfde psalm zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zodat het priesterschap hier mee naar voren gebracht wordt. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze aion-eeuw, maar ook in de toekomende. Kortom, God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat is min of meer ook Psalm 110, maar in elk geval Psalm 8, waaruit geciteerd wordt. En in die positie heeft God Christus gegeven aan de gemeente tot hoofd boven het geheel, want dat zou de duidelijke vertaling geweest zijn. God heeft deze verhoogde Christus, die aan zijn rechterhand gezeten is en die hoge priester geworden is naar de ordening van Melchizedek, en aan wie alle dingen zijn onderworpen. God heeft die Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Het probleem van de uitdrukking alle dingen is dat het een meervoud is in het Nederlands, maar in het Grieks is het dat niet, het is een enkelvoud. Het is namelijk het geheel. En dat is het geheel van de gemeente uiteraard. Heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. Waarbij dat woord geheel of alle dingen weer impliceert dat het weliswaar één ding is, maar samengesteld. Een samengestelde eenheid. En dus toch een lichaam eigenlijk, hè? Maar dat staat in het volgende vers, andere woord. De gemeente namelijk, welke zijn lichaam is, komma, namelijk of en. De gemeente is namelijk de vervulling, daarmee voltooiing, men zou ook kunnen zeggen uitbreiding. De gemeente is de vervulling van degene die alles in allen vervult. Je moet hem langzaam lezen en dan proberen te verkorten. Dat doe je trouwens altijd met wiskundige formules. Korter maken, hè? Vereenvoudigen heet dat. Ja, als breuken zijn tenminste. Maar dat doe je met zo'n tekst ook. Degene die alles in allen vervult is namelijk één ding, één iemand blijkbaar. Dat is Christus. En daar lees je hem nog een keer en vul je gewoon Christus in. die degene is die alles in allen vervult. En dan staat er dus dat de gemeente zijn lichaam is. De gemeente is namelijk de vervulling van Christus. En daarna de volgende uitdrukking, die alles in allen vervult, betekent dat Christus de vervulling is van de gemeente, van allen. Rijmend op alle dingen, dat wil zeggen terugverwijzend naar alle dingen, in vers 22. Hier staat in een prachtige zin, ja dat is literatuur mensen, maar het is een prachtige zin, dat de gemeente de vervulling is van Christus en dat Christus de vervulling is van de gemeente. Je kunt niet Christus hebben zonder de gemeente, je kunt ook niet de gemeente hebben zonder Christus. Want Christus maakt deel uit van de gemeente. Nou ja, binnen de gemeente neemt hij de hoogste plaats in. Veruit wil ik er wel bij zeggen, het hoofd namelijk. Maar andersom, je kunt niet Christus hebben zonder de gemeente, je kunt ook niet de gemeente hebben zonder Christus, want zonder Christus is er geen gemeente. Wij zijn de gemeente omdat wij van Christus zijn. En u moet ook begrijpen dat dus de zegeningen van de gemeente, of uw of mijn zegeningen, niet op zichzelf staan, maar we hebben ze van en via en in Christus, wiens lichaam wij zijn. Toen wij wedergeboren werden, kwam er zogenaamd nieuw leven tot stand, maar het is maar half waar. Wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus, staat er. Dat is ook een mooie en zeer korte manier om het te zeggen. Want toen wij wedergeboren werden, ontvingen wij nieuw leven. Maar dat leven is het leven van Christus. Zo nieuw was het dus niet, toen wij het kregen. Afgezien daarvan blijft het altijd nieuw, want het is eeuwig leven. Maar dat staat er toch. God heeft ons wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3... tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En hier, ik heb Efeze voor me liggen, daar staat, God heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Dus inmiddels Efeze 2. Toen wij dood waren door de misdaden en de zonde, vers 5. God heeft ons levend gemaakt met Christus, vers 6. En heeft ons mede opgewekt en ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dat wil zeggen, wat wij ook zijn of hebben, wij hebben het in Christus en het is de uitwerking van 1 vers 3. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel enzovoorts. En een van de termen daarvoor, voor die eenheid, is lichaam. Wij zijn zijn lichaam, wij zijn aan hem verbonden, wij zijn van hem enzovoorts. En dus niet alleen met hem opgewekt of gestorven begraven en opgewekt, maar zelfs met hem gezet, vers 6, in de hemel. Met een bepaald doel, dat is inderdaad zo. Dat staat hier achter, maar daar ga ik nu verder niet op in, want ik wil u nog wijzen op vers 16 van hoofdstuk 2. In die pericoop, vanaf vers 11 tot het einde van het hoofdstuk, gaat het over wat hier genoemd wordt, heidenen en joden één in Christus, staat boven vers 11. Dat laten we maar gewoon zo staan, want daar gaat het ook inderdaad over. Maar het idee is dat die beiden, vers 16 lees ik nu, dat is ongeveer het middelste vers en het hart van de uiteenzetting hier. Die beiden, God heeft die beiden met God in één lichaam verzoend. Hè? Er staat en opdat hij die beiden, Jood en Heiden, met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Dat wil zeggen, Jood en Heiden zijn in één lichaam. Het zijn twee partijen, beiden, wil zeggen twee, die beiden zijn in één lichaam met God verzoend. Hoe kan dat dan? Want de Joden en Heidenen nemen toch een verschillende positie in. En het antwoord is, dat is niet zo, want God heeft de vijandschap tussen Jood en Heiden, de tegenstelling tussen Jood en Heiden, aan het kruis teniet gedaan. Daar heeft hij namelijk die vijandschap gedood. Het enige probleem van het vers is de interpunctie, de plaatsing van komma's. Maar ik ben altijd bang dat als ik ga uitleggen waar de komma's dan wel moeten staan, dat er nogal wat mensen zijn die het aanhoren beleefd, maar die geen flauw idee hebben waar het dan over gaat. Want leestekens, komma's en wie weet daar nog wat van, hè? Dat wordt ons niet meer onderwezen. Ik ben geneigd de komma te zetten achter verzoenen. Ziet u verschil of niet? En dat is omdat ik met geen mogelijkheid kan begrijpen. Ik heb dat vaak genoeg geprobeerd, al lang genoeg. Ik kan met geen mogelijkheid begrijpen hoe Joden en Heiden in één lichaam zouden verzoend kunnen zijn als dat lichaam het lichaam is dat gekruist werd. Heb u die? En daarom denk ik dat die zin anders geknipt moet worden. Het is alleen een kwestie van plaatsing van komma's. Namelijk, opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, komma. En dan haal je voor de zekerheid die komma achter kruis ook weg. Door het kruis, hoezo door het kruis? Wel, de vijandschap aan hetzelfde, aan het kruis gedood hebbende. En dat dat door het kruis dus van doen heeft met de uitdrukking de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende, dat lijkt me duidelijk. Want aan het kruis werd wat gedood en wat gedood werd, werd aan hetzelfde, aan het kruis gedood en dus hangt dat zo samen. Heb je dat? Bovendien, er was net uiteengezet in einde van hoofdstuk 1 en begin van hoofdstuk 2, dat wij deel uitmaken van dat lichaam van Christus en dus dat wij, betekende dat wij in één lichaam zijn. Jood en heiden maken deel uit van hetzelfde lichaam en zijn in of door dat lichaam met elkaar verzoend. Zijn geen tegenstellingen meer. En waar is die tegenstelling dan gebleven? Die is aan het kruis gedood. Dat is ook beeldspraak. Maar ja, dat staat al hier in vers 14. God heeft namelijk de middenmuur des afscheidsels gebroken en de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande. En in Colossense heet dat, dat hij het handschrift dat tegen de Joden was, dat tegen ons Joden was, heeft uitgewist enzovoorts. En dat spreekt allemaal over hetzelfde, want het handschrift is de wet en de middenmuur des afscheidsels is ook de wet. Die is beëindigd en daarmee ben je vanzelf weer in Romeinen 7, waar de eerste keer dat lichaam genoemd wordt. Wij zijn der wet gedood. Doordat wij deel hebben aan Christus, zijn wij der wet gestorven en leven nu met hem, opdat wij ons zouden verbinden aan een ander. Hoe dat ook zij, zijn twee partijen die samengebracht zijn in één lichaam. En het verhaal gaat hier dan ook verder met vers 19. Zo zijt gij, die eertijds heidenen waart uit vers 11. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar gij zijt medeburgers der heiligen en deelgenoten van het huis Gods. Een huis dat gebouwd is op het fundament der apostelen en profeten. Een huis bovendien waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. In wie, vers 21, want er staat niet op, er staat in. In wie, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, op was tot een heilige tempel in de Heer. Over dat lichaam gaat het dus nog steeds. Het zou inconsequent zijn om het lichaam uit vers 16 ineens te maken tot het gekruisigde lichaam van de Heer Jezus. Het gaat om de mystieke Christus, dat wil zeggen de opgewekte Christus en zijn lichaam, het welk is de gemeente waarin Jood en Heiden één zijn en samen worden wij gebouwd tot een heilige tempel. Dan heb je de andere term, tempel. Dat is Efeze 2. Dan hebben we nog Efeze 3, vers 6, waar staat dat de verborgenheid van Christus inhoudt, de term is uit vers 4, deze verborgenheid van Christus, dat die inhoudt, vers 6, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam. En mededeelgenoten zijn de belofte in Christus, door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. En hier staat dus nog een keer hetzelfde. Er staat ook bij dat dit, althans in oud-testamentische tijd, verborgen was. Maar ja, dat is wat ik al een paar keer gezegd heb nu. Het betekent inderdaad dat heidenen, de gelovigen uit de heidenen wel te verstaan, maar ook en de gelovigen uit de Joden, dat die van hetzelfde lichaam deel uitmaken, het lichaam van Christus namelijk. Want zij zijn, of wij zijn, erfgenaam geworden van zijn beloften. Zijn belofte, en hebben dus deel aan zijn zegeningen gekregen, hetgeen in de rest van het hoofdstuk natuurlijk toegelicht wordt, maar dat ga ik weer niet doen. Daarna hebben we dezelfde uitdrukking alsnog in Efeze 4. Dat laat zich raden, want in Efeze 4 krijgen we de zogenaamde praktische toepassing van het voorgaande. En ook dan zegt de apostel weer, wij zijn het lichaam van Christus, wij zijn leden in het bijzonder, maar wij zijn één. En alles moet bijdragen, alles binnen het lichaam moet bijdragen tot opbouw van de gemeente als zodanig. Want wij zijn organen of leden in dat ene lichaam. U vindt de uitdrukking in vers 4. Eén lichaam is het. En vers 3. Wij zouden ons benaastigen te behouden de geestelijke eenheid. Zie dat er niet staat dat we ons zouden benaastigen om die geestelijke eenheid te bewerkstelligen. Die is er namelijk. Ons streven is om die te behouden. En zodra we ons opsluiten achter of binnen een kerkmuur, hebben wij ons afgezonderd. Van iets waarvan we ons beter kunnen afzonderen, dat mogen dan zo zijn, maar nou hebben we onszelf afgezonderd. U moet dat dus niet doen. En ik bedoelde die muren uiteraard niet letterlijk. Want ik wil toch wel graag droog zitten als we samenkomen. Hè? Ja, maar het is overdrachtelijk, maar dat is meestal als er over kerkmuren gesproken wordt, toch? Dus die had u begrepen. Mooi. U benaastigen het te behouden, de eenheid des geestes. Mijn vader sprak dan over hokjesgeest. Ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is. Hokjesgeest. Is dat een goed Nederlands woord? Wij doen niet mee met de hokjesgeest. Zal wel typisch Nederlands zijn, denk ik. Hokjesgeest. Wij zouden ons benaastigen te behouden, de eenheid des geestes, door de band des vredes. Als u mij vraagt, is de band des vredes niets anders dan het nieuwe verbond. Eén lichaam is het namelijk. En één geest waardoor wij tot één lichaam gedoopt zijn. Hebben wij daarstraks gelezen in 1 Korinthe 12. En hier staan woorden van gelijke strekking. Daarna gaat het over geestelijke gaven. Vers 7. Aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. En dan meteen vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot zus en sommigen tot zo. God heeft namelijk functies uitgedeeld, verantwoordelijkheden op onze schouders gelegd. En die verantwoordelijkheden moeten bijdragen, vers 12, tot de volmaking. Eigenlijk tot de uitrusting of toerusting is het duidelijke woord. Tot de toerusting der heiligen. Volmaking mag daarna ook weer, maar tot de toerusting der heiligen. Tot het werk der bediening, een dienstwerk. En het dienstwerk bestaat uit de opbouwing van het lichaam van Christus. Niet om het te maken, het is er al, het zal alleen gebouwd worden, het zal groeien. Zal ontwikkeld worden op een of andere wijze. Het is een werk, een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En daarna vers 16, Christus, die het hoofd is, volgens vers 15 overigens. Christus, vers 16, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, zijn zelfs wasdom bekomt. Nou ja, het is een lange zin. Door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder lid van het lichaam, deel, in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Het is een lange zin, maar waar het op neerkomt, dat de diverse leden van het lichaam van Christus geacht worden bij te dragen aan wat heet de opbouw of de wasdom, zeg maar de groei van dat lichaam als zodanig. Maar groei van het lichaam bestaat dankzij de groei ook van de leden van dat lichaam. Anders mocht u eens denken dat het gaat om de groei van een kerkelijke organisatie als zodanig. Dat is het dwaze idee van de wereld. Alsof je een bedrijf kunt opbouwen door de organisatie op te bouwen. Dat heeft geen enkele zin. Toch? Idealiter, de organisatie zou de individuele leden van het bedrijf, om zo te zeggen, beter moeten motiveren en productiever moeten maken op een of andere wijze. Ik wil het woord uitbuiten niet zeggen, want ik bedoelde het deze keer niet negatief, maar positief. Maar je kan het ook negatief zeggen en zeggen de organisatie heeft tot doel om de leden van de organisatie zoveel mogelijk uit te buiten. Productief te maken. Dat moet wel, omdat de managers in zichzelf natuurlijk helemaal niet productief zijn. Die doen namelijk niks, hè? Dat weet u toch, hè? Ik heb altijd rondgekeken op de werkvloer. Daar zie je geen managers, hè? Die zitten etages hoger, hè? Nou, ik zal me niet met het bedrijfsleven verder bemoeien. Maar het lichaam moet gebouwd worden door de bouw van de individuele gelovigen. Ik heb u wel eens eerder verteld over een proefschrift dat ik in handen kreeg. Iemand promoveerde, ik ben het helemaal kwijt wie het was. In een proefschrift in, ik geloof in Utrecht, de universiteit in Utrecht. Die beschreef dat heel dat gedoe over dat management was flauwekul. Bedrijven hadden daar niks aan. Wat een bedrijf nodig had, was gemotiveerde mensen. Die moet je bij elkaar zien te krijgen. Je moet wat doen om mensen te motiveren. En de managers onder ons, dat weet ik, die roepen dan, maar dat is wat wij managers doen. Oké, zijn we weer rond. Ik laat het maar voor wat het is. Maar je kunt niet de gemeente bouwen aan zich, ook niet plaatselijk. Je kunt alleen bijdragen aan de opbouw van individuele gelovigen. En daarmee wordt de gemeente gebouwd. En zoals met een land ook, zegt ze dat maar in Den Haag. Je kan regelen wat je wil, wetten maken wat je wil, dat gaat niet werken. Ik ben het met Balkenende eens, die zei, normen en waarden moeten we hebben, niet wetten. Maar ja, daar komt niks van terecht, hè. Nou ja, daar zijn we hiermee bezig, normen en waarden. Ik ben van mening dat heel de westerse cultuur van eeuwen het resultaat is, of de erfenis van, of de uitwerking is van, niet ons doel, maar de bijwerking, oké, de bijwerking is dan toch van het christendom. En dat deugden als verdraagzaamheid, de saamhorigheid en verantwoordelijkheid zijn zaken die ontleend zijn aan de vruchten van de geest. En die toegepast zijn geworden in de samenleving. Daarna heeft men de geest afgeschaft, namelijk Christus buiten de deur gezet. En er blijkt niet in staat om dit soort beginselen of deugden vast te houden in de loop der generaties. En dus stort de westerse cultuur langzamerhand in elkaar. Als u wilt, wil ik dat wel eens bijbels onderbouwen. Want de Bijbel leert dat allemaal, dat het zo gaat. Maar ik denk niet dat we er erg veel mee opschieten. Maar de Bijbel leert het wel. En we kunnen er ook niks aan veranderen. En van ons wordt de wereld ook niet beter, want dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar als de hele wereld bevolkt zou zijn met gelovigen zoals u, dan moet het toch een heel stuk beter gaan met de wereld. En als in heel Nederland vol zat met gelovigen zoals u, dan zou het toch veel rooskleuriger uitzien voor Nederland, of is dat niet zo? Nou, niet veel, maar wel een beetje. Toch? Een beetje wel. Vooruit maar weer. Het zijn bijzaken. Maar het gaat erom dat we niet gericht zouden zijn op de opbouw van iets in de wereld, maar om de opbouw van de gemeente als zodanig. Dat is onze wereld. Daar hebben wij een plaats. En niet alleen een plaats. Daar hebben wij een verantwoordelijkheid. Een functie daarvan zijn wij organen. Dan hebben we nog één bladzijde omslaan. Efeze hoofdstuk 5. Waar wij terecht zijn in vers 23... Waar staat, de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij, Christus, is het hoofd van de gemeente en hij is de behouder, de onderhouder. Het is het woord dat ook vertaald wordt met heiland. Hij is de instandhouder van de gemeente, namelijk. Dat lichaam, zijn lichaam. Kijk, de volgende versen spreken dus over de relatie van Christus tot de gemeente. En daarna vinden we in vers 30, want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. En daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij zullen twee tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, het staat gewoon doch ik spreek, over Christus en over de gemeente. Zo dan ook gijlieden elk in het bijzonder En ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw ziet dat ze de man vrezen. Waarmee deze dingen binnen het huwelijk van gelovigen althans wordt ontleend aan de verhouding tussen Christus en de gemeente. Waarbij Christus als hoofd van de gemeente die gemeente onderhoudt en stuurt en dat soort dingen meer. En het heet ook dus man en vrouw, maar het heet ook hoofd en lichaam. De aardigheid van dit schriftgedeelte vind ik persoonlijk dat er inderdaad staat bij zijn leden, zijns lichaams en van zijn vlees en van zijn benen. Want de uitdrukkingen zijn ontleend aan Genesis 2, namelijk aan Adam en Eva, waarbij van Eva staat dat ze was van zijn vlees en van zijn benen. En als Paulus daarna zegt, deze verborgenheid is groot, heeft hij dus over de, laten we zeggen, verborgen betekenis toepassing wellicht van die geschiedenis. En hij vult hem aan en zegt, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar hij haalde woorden aan over Adam en Eva, waaruit je dus moet concluderen dat Eva een beeld is van de gemeente. En zij was genomen uit Adam. Zij was in Adam, zij was altijd al van zijn vlees en van zijn benen. Zij is nooit wat anders geweest. En dat geldt voor de gemeente ook. Wij waren nooit wat anders als gemeente. Toen wij nog, toen u en ik nog wat anders waren, toen hoorden we niet bij de gemeente. Maar de gemeente zelf is nooit wat anders geweest dan het lichaam van Christus, eventueel met de woorden uit deze pericoop, de vrouw van Christus in de zin van in gemeenschap met Christus. En dat maakt het meteen onmogelijk om de gemeente tot bruid van Christus te verklaren, omdat dat veronderstelt dat er geen gemeenschap is vooralsnog. Sneller kan ik die dingen niet uitleggen. Hier gaat het dus over de eenheid van Christus en de gemeente en de praktische uitwerking daarvan. Dezelfde uiteenzetting als in Efeze wordt herhaald in Colossense, waar het woord lichaam in verband met het lichaam van Christus iets minder vaak voorkomt. Ik geef u voor de statistiek, want ik heb geen tijd meer voor de statistiek, geef ik u de schriftplaatsen. Dat is eerst Colossense 1 vers 18... Hij is het hoofd des lichaams. De voorgaande verzen zeggen dat Christus verhoogd is, net als in Efeze, ver boven alle overheid en macht, zeg maar. Hè? En van die verhoogde Christus staat, vers 18, hij is het hoofd des lichaams, namelijk van de gemeente. Opdat hij als eerstgeborene uit de doden in allen de eerste hoofd namelijk zou zijn. Ook in de gemeente is hij dat. Niettemin is de gemeente zijn lichaam. En daarna lees je dat nog eens een keer in vers 24, wat Paulus over zichzelf schrijft en zegt, die mij nu verblijden in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. De andere termen gaat het me nou niet om. Voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Weet je nog wat de Heer zei tot Saul van Tarsen? Hij zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nou ja, zijn lichaam, maar dus inderdaad mij. Niet de Heer Jezus persoonlijk. Dat was zelfs technisch onmogelijk om zo te zeggen. Niettemin zegt de Heer, wat vervolgt gij mij? Zodat je ziet dat die zogenaamde gemeente als lichaam van Christus wel degelijk al bestond in Handelingen, wat was het, 9? Nou ja, die bestond al op de Pinksterdag hoor, maar toen maar weer, hè. Wat vervolgt gij mij? Precies, ja. Zijn lichaam, het welk is de gemeente waarvan ik een dienaar geworden ben. Waarna je ook uitspraken vindt over verborgenheid en dat soort zaken. Vervolgens vind je de uitdrukking in Colossense 2 vers 17. Waar staat dat al die inzettingen van de wet, waaronder men ons wil brengen. Die inzettingen van de wet zijn een schaduw der toekomende dingen. Maar het lichaam, dat is dus de gemeente, is van Christus. En ik geloof dat je die zin met die klemtoon moet lezen. Maar het lichaam is van Christus. Want het punt is dat hiervoor gesuggereerd wordt dat gelovigen onder de wet zouden moeten leven. Paulus schrijft net als in Efeze, dat is niet zo, daar is door het kruis, om zo te zeggen, een einde aangemaakt. En daarom leven wij niet onder die inzettingen. Wij leven niet onder die inzettingen. En wat de inzettingen betreft, die zijn een schaduw van toekomende goederen. En wat wij betreft, wij zijn het lichaam van Christus. En dus niet de inzettingen heersen over ons, maar Christus heerst over ons. Heb u die? Ik weet dat ik het heel snel doe, maar ja, soms is dat nuttig. Dat dan dus niemand u overheersen. Nee, als iemand ons zou overheersen, uit vers 18, zou het Christus zijn uit vers 17 en niet de wet uit de voorafgaande verzen. En ook hier lees je in vers 19 dat het lichaam opwast met goddelijke wasdom. Vers 19, het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegsel en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. Wij zouden leven in gemeenschap met het hoofd. Wij zouden ons oriënteren op Christus. Wij zouden zien op Christus. En vanuit die gemeenschap met Christus zouden wij opwassen en zal dus ook de gemeente opwassen met goddelijke groei. En niet met menselijke groei, met goddelijke wasdom. En die laat zich niet in de statistiek uitdrukken. En hierna volgt alsnog, indien gij dan met Christus gestorven zijt, enzovoort. En indien gij dan met Christus opgewekt zijt, en dan vind je dezelfde samenhang als oorspronkelijk reeds in Romeinen 6 en 7. Ik moet 3 vers 15 nog noemen. Dan ben ik tamelijk compleet. Colossense 3 vers 15. De vrede Gods heersen in uw harten tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees daar maar blij mee, staat er. En wees dankbaar dat we deel hebben aan dat lichaam. En dus deel kunnen hebben aan dat geestelijke leven en die goddelijke wasdom. De Heer doet zijn werk in ons. En je wordt gewaarschuwd om dat vooral niet tegen te houden. En dus opgeroepen om je vooral daaraan te onderwerpen. Nederig te zijn dus, betekent dat. Ik ben even aan het denken of ik één vergeten ben. Ja, ik ben er eigenlijk één vergeten. Dat is Colossense 2 vers 9. Dat komt omdat daar niet het woord lichaam staat, het zelfstandig naamwoord, maar het bijvoeglijk naamwoord. Nou ja, eigenlijk het bijwoord eerlijk gezegd. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk en gij zijt in hem volmaakt. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat wil zeggen, in zijn lichaam woont al de volheid der Godheid. En dus zijn wij, omdat wij zijn lichaam zijn, in hem volmaakt. Heb je dat? Dat staat trouwens ook in het laatste vers waarin dat lichaam genoemd wordt. Het zijn twee versen in Hebreeën 10. Waar de Heer Jezus geacht wordt te zeggen met de woorden van Psalm 40. Gij hebt mij het lichaam toebereid, vers 5 van Hebreeën 10. Slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Ik kan het heel snel zeggen, ik weet niet of u het snel kunt volgen. De Heer wilde niet die lichamen van die offerdieren. Maar zegt de Heer Jezus, gij hebt mij het lichaam toebereid. Slachtoffer heb je niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Implicerend dat de Heer Jezus, voor wie een lichaam was of werd toebereid, dat lichaam, zijn lichaam, zou offeren. En waarom ook niet? Hebreeën zegt dat hij dat gedaan heeft. En dat deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek iets zou offeren, dat heeft hij gedaan, namelijk zichzelf. Zijn lichaam dus. En dat is wat hier staat. Feitelijk. En het vervolg daarop is in vers 10. Eerst nog een keer vers 5. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En dan in vers 9. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Samenhangend met gij hebt mij het lichaam toebereid. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En dan vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Het zal wel onverstandig zijn om het zo snel uit te leggen, maar we hebben het er wel eens vaker over gehad. Het idee is dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding werd tot hoge priester. Dat is de samenvatting van de Hebreeënbrief. Hij werd tot hoge priester. En in die positie als hoge priester heeft hij wat geofferd. Eens en voor altijd. Namelijk zichzelf. En leuk, er staat er nog bij. Hij hoefde niet te offeren eerst voor zichzelf en dan voor zijn volk. Zoals de oud-testamentische hoge priester. Maar hij heeft dit eenmaal gedaan met een eenmalig offer. Waarom niet voor zichzelf en daarna ook voor zijn volk? Naar het voorbeeld van de oud-testamentische hoge priester. Dat is makkelijk hoor, omdat hij zijn volk is. Of ben ik nou te snel? Zijn volk is zijn lichaam. Dat is de gemeente. En als hij dus voor zichzelf offert, heeft hij daarmee voor zijn volk geofferd. Het is één ding. En dat is waar het hier over gaat. Hem werd een lichaam toebereid. Hij zei, met lichaam en al, ik kom, o God, om uw wil te doen. En het commentaar is, in die wil zijn wij geheiligd. En heiliging wil zeggen, wijden aan de dienst van God. Het is ook de term voor het aanstellen in het priesterschap, hè. Dat is mijn vaste uitdrukking altijd. Heilig mij de zonen van Aaron. Dat ze mij het priesterambt bedienen. Precies, dat is heiliging. Nou goed, in zijn wil zijn wij geheiligd. En ik vind het de pracht van de uiteenzetting. Want wat hier staat is inderdaad dat de Heer zelf zijn lichaam geofferd heeft in zijn opstanding uit de dood. Hier ben ik, om uw wil te doen. Gij hebt mij dit lichaam toebereid. En dus, of u het nou leuk vindt of niet, wij kunnen er niets aan doen. Wij zijn geofferd. En geplaatst in de dienst van God. En bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En bestemd om God te dienen als priesters van dat nieuwe verbond. Het was al zo voordat wij het wisten. Het is geregeld voordat we er ook maar iets mee van doen hadden. Maar nu wij aan dat lichaam zijn toegevoegd, in dat lichaam zijn ingeplant. Johannes de Heer. Hem ingeplant en met hem één ben ik eeuwig met hem lotsgemeen. Geweldige tekst. We zijn in hem ingeplant en hebben dus deel aan die zegeningen. En zijn, omdat we leden van zijn lichaam geworden zijn, daardoor geheiligd en gewijd aan de dienst van God. En van daaruit ben je weer helemaal terug in Romeinen 12, dus vers 1. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig goden welbehagelijke. Of verander, want dat is uw logische. Nu kan je het woord logisch gebruiken, maar dat staat daar, hè, logikos. Hè. Dat is uw logische religie, godsdienst. Dat is volkomen logisch, ja. Als we één met Christus geworden zijn en hij is geplaatst in de dienst van God onder het nieuwe verbond, hebben wij dus daaraan deel en zijn ook wij in die dienst geplaatst. Het is volkomen logisch dat wij dus niet alleen komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, maar dat wij ook zeggen, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En niet afstand nemen, zeggen, blij dat ik gered ben, we zien elkaar later, of zo. En als ik u nodig heb, hoort u nog van mij, wanneer we bidstond hebben, of zo is het, toch? Nee, dus hier ben ik om uw wil te doen, o God. Gij zijt duur gekocht, hebben we allemaal gelezen. Kortom, wij zijn zijn eigendom, wij zijn geplaatst in die gemeenschap. En daar, ik soms denk, ja, daar kan je niet genoeg over denken of over spreken. Dat moet je je bewust zijn. En dat is de basis van heel ons vertrouwen op de Heer. Die voor ons zou zorgen. Wij zijn met hem verbonden en hij is bereid om alles te doen wat nodig is, ons te geven wat nodig is. En in elk geval, hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft in die positie van hoofd van het lichaam en als hoge priester van zijn volk enzovoorts. Daar zouden wij op vertrouwen in plaats van al die menselijke adviezen die wij van alle kanten krijgen aangereikt ter wille van de kijkcijfers, dus of het aantal leden, of de opbrengst van de collecte natuurlijk niet in de laatste plaats. Daar draait het toch altijd op uit. Maar het is andersom, hè. Wij zijn zijn eigendom en de Heere zou voorzien. En daaruit vloeit vanzelf voort de zalige hoop of de levende hoop, wedergeboren. één geworden met Christus tot een levende hoop. Want dat betekent ook, dat was Colossenzen 3, dat als hij zal geopenbaard worden, in heerlijkheid wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Want wij zullen met hem heersen. Hangt samen met heerlijkheid. We zullen met hem heersen, de wereld oordelen en wat het maar was allemaal. Dus je weet wat dat zo'n beetje zou moeten inhouden. Dan begrijp je ook dat je nog een boel leren moet onderweg. En dan mag je blij zijn met de tijd die ons over is in het vlees. Waarin wij de wil des Heren zouden volbrengen in plaats van die van mensen. En dat waren dan de woorden van Petrus. En wij zullen de Heer danken voor deze gelegenheid. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen leren kennen uit uw woord. En dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Wij danken u ook dat wij daaruit mogen leven. Omdat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt, ons voorzien hebt van al het nodige, ons geplant hebt in onze heiland zelf, met wie wij geacht worden samengegroeid te zijn, aan wiens geest en bloed wij geacht worden deel te hebben, opdat wij daardoor ook zouden leven en daardoor zouden gereinigd worden, daardoor zouden geheiligd worden voor uw dienst, nu reeds, maar in het bijzonder ook in alle eeuwigheid. Wij zeggen u dank dat we daarnaar mogen uitzien en dat wij dat uitzicht hebben bovendien over alle omstandigheden en over de eventuele dood heen. Dat we het uitzicht hebben op die heerlijkheid die zou geopenbaard worden. Op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Uiteindelijk op een nieuwe schepping. Een koninkrijk, een universeel koninkrijk van onze heiland. Waarbij wij zelfs zullen delen in de heerlijkheid van de koning zelf. En daarom mogen wij vertrouwen op uw beloften. Uw beloften aangaande onze loopbaan, waarin u ons de kracht zou verlenen die wij nodig hebben. Waarin u ons hulp zou verlenen te bekwame tijd. Waarop wij zouden leven uit de rijkdom van uw genade en als een betoning bovendien ook nu reeds van die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij, omdat u het beloofd hebt in uw woord. En wij vertrouwen erop. Opdat uw naam in ons mag verheerlijkt worden. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen.